Het volgende lied wat we gaan zingen, Johannes de Heer, 197. 197. Dan zingen wij alle versen van Volle Verzekering, Jezus is mijn, wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed. In hem zal ik zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus bloed. Goedemiddag allemaal nogmaals. Welkom ook, Leander. Strakke planning. Mooi op tijd. Schitterend. Zeg, wat ik al zei, goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom, broeders en zusters. En de gasten onder ons. En ook welkom aan degenen die deze dienst later gaan beluisteren via de Maranatha-site. In het bijzonder dus ook van harte welkom, Leander Jansen. We wensen je God zegen toe bij het brengen van zijn woord. Ook willen we Tony weer bedanken voor de begeleiding. De volgende mededelingen. In deze dienst willen we het heilig avondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn en voor zover het van u afhangt, niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalscollecte is bestemd voor Christian Care International. En wat doen deze organisatie bij Christian Care? Helpt men onder andere de Holocaust-overlevenden en de allerarmste senioren die levensreddende hulp hard nodig hebben. Ook kinderen die in armoede leven hebben onze hulp hard nodig. Men zet zich in voor Joodse broeders en zusters in Oekraïne en voormalig Sovjet-Unie. En om ze ook te brengen naar Israël. Samen werken wij als Gods handen en voeten en verzamelen, zegenen en redden we de verloren kinderen van Israël. Zie ook het artikel in onze bulletin voor november. Een prachtdoel om te steunen. Laten wij dat dan ook ruimhartig doen. U kunt het ook per bank overmaken onder vermelding van avondmaal. Donderdagavond is er weer de maandelijkse bijbelstudie over het boek Openbaring. Die wordt gegeven door Henk Schouten en de aanvang is 8 uur. Op dinsdagavond 4 november om 8 uur is er ook een samenzijn in de Hebron te Amerongen. Zang door Christian Stier en een opwekkende boodschap uit het woord van God door Leander, zoals jij schreef. Wat zei ik dan? Ja, dat is wel een belangrijke wijziging. Christian Verwoerd. Christian Stier, die zal niet zo goed zingen. Nee. Goed, voor verdere informatie is er een site christianverwoerd.nl. En daar staan nog wat meer gegevens. Het is, de Hebron is achter de Elim, de Jan van Zutphenweg. Dus dinsdagavond 4 november, 8 uur. Bent u welkom. De volgende week zondag hoop voor te gaan broeder Wietse van der Hoek. Deze dienst zal er een doopdienst zijn. Als u gedoopt wil worden, kunt u zich daarvoor nog steeds opgeven. Ook deze doopdienst bent u weer van harte uitgenodigd. Na het gebed en de voorbeden en het voorspel van het zingen van een lied gaan de kinderen van groep 4 naar de zondagsschool. Voorbeden willen wij doen voor de situatie rondom Israël, de vervolgde christenen wereldwijd, voor mensen die op het zendingsveld werkzaam zijn, ver weg, dichtbij, en dat hun werk rijk gezegend mag worden. We bidden ook voor de zieken in de gemeente, de Heere kent ze bij name. Een speciaal dankpunt. Een dankpunt in het bijzonder willen we danken voor Kees Boot, die donderdag voor de tweede keer een hernia-operatie heeft ondergaan. En voor zover het er nu naar uitziet, was dat een geslaagde operatie. We gaan het verder afwachten, maar dat is alweer een zegen. Maar, wat anders, heeft ook in de familie plaatsgevonden, gebed voor zijn vrouw Gerda, die te horen heeft gekregen dat ze een tumor op haar schildklier heeft van 2 centimeter, gaf ze door. En ze wachtte op een oproep voor een operatie, ook voor haar gebed. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staan er 2 collectebussen, 1 voor de Maranatha-gemeenschap en 1 voor de avondmaalcollecte. Van harte aanbevolen. Na de dienst is er de gebruikelijke koffie en thee. En de bloemen gaan deze keer als groet van de geweten naar Bas en Plony van de Bos. Geniet ervan. Waar zitten jullie? Oh, daar. Ja, mooi. Goed, voordat ik de dienst overdraag aan Leander Jansen, wil ik graag uitnodigen Karin van de Bos. Je mag naar voren komen, trouwens. Ja. Zij gaat wat vertellen over waar zij werkzaam is natuurlijk. Haar werk in het kinderdorp Grace Village in Ethiopië.
Goedenavond. Als je 5 minuten krijgt om wat te vertellen van je werk in Ethiopië, dan krijg je het wel een beetje benauwd, want 5 minuten is niet zo heel erg lang. Ik woon al 25 jaar in Ethiopië en ik zat te verzinnen van, ja, wat moet je nou in 5 minuten vertellen van wat er in 25 jaar allemaal gebeurd is? En we waren ons aan het klaarmaken om hier naartoe te komen. En er kwam een lied in mijn gedachten. En dat is het lied staand op de belofte van mijn Heer en God. En ik dacht van ja, dat is het eigenlijk. 25, nou, bijna 30 jaar geleden gaf de Heer mij een belofte uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. En ik zeg altijd, als ik alles van tevoren had geweten, had ik nooit van zijn leven naar Ethiopië gegaan. Want dat kon ik allemaal niet. Ik was een heel verlegen meisje. En ik was verpleegkundige. En God weet precies hoe die je op een bepaalde plaats moet krijgen. Dus uiteindelijk, een heel lang verhaal kort te maken, ben ik in Ethiopië terechtgekomen als verpleegkundige. En ik zou daar in een ziekenhuis gaan werken. En de Heer die heeft wat wegomleggingen gedaan. Dus 25 jaar later, fast forward. Ik leid nu een organisatie genaamd Abraham's Oasis. We werken met kinderen. Dus we hebben een kinderdorp waar vondelingetjes wonen. Op dit moment hebben we zo'n 50 kinderen. We werken met vrouwen die ernstig misbruikt zijn. En we werken met straatkinderen. En dan werken we preventief ook in de gemeenschap. Ik heb ongeveer 88 mensen die voor mij werken. Dus opeens zijn we een grote organisatie geworden. Maar als de Heere je een belofte geeft en je mag op die belofte gaan staan. Hij houdt zijn belofte. Altijd. Al 25 jaar. Het eerste jaar in Ethiopië was een van mijn moeilijkste jaren. Een aantal mensen die mij kennen zullen zich misschien nog een beetje herinneren. Ik heb 3 ongelukken gehad. Ik ben van een berg afgevallen. 2 ernstige auto-ongelukken gehad. En aan het eind dacht ik van nou, iedereen zal het met me eens zijn dat het tijd is om naar huis te gaan. En je gaat naar de bevestiging zoeken van, wel gedaan, trouwe dienstknecht en tijd om naar huis te gaan. En de Heere bleef terug in mijn hart brengen, 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Bevestigen, dit is niet jouw werk, dit is Gods werk. Dat wil je niet horen als je graag terug naar huis wil gaan en als je uit ongeluk komt. Totdat ik tot het punt kwam dat ik zei van Heere, als u wil dat ik blijf, dan moet u me maar verder helpen, want 3 ongelukken in een jaar is wel een beetje veel. Het moment dat ik dat bad, voelde ik dat God zijn armen om mij heen sloeg. En hij heeft me gedragen. Al die jaren. 2020 brak er een oorlog uit in de regio waar wij werkten. En dan heb je de keuze. Naar het veilige Nederland of blijf je? En ik voelde dat de Heere zei van, je moet blijven. Je hebt de verantwoordelijkheid voor zoveel kinderen. En ik had echt het gevoel van, als ik wegga en de soldaten komen en al die kinderen, lopen daar los. Mijn werkers zullen waarschijnlijk naar hun familie terugvluchten. Dus wat moeten we? Dus ik heb 3 keer de kans gehad om te evacueren. En ik heb gezegd, ik wil geëvacueerd worden, maar niet zonder de kinderen waarvoor ik verantwoordelijk ben. En dat gebeurde niet, dus dan moet je blijven. En dan moet je een oorlog door, waar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Maar waar ook zoveel mooie dingen gebeurd zijn. Waar God heeft laten zien, het is niet jouw werk. Ik ben aan het werk. We hebben 2 jaar zonder internet, de banken waren gesloten. We hadden niks. En elke keer de Heere voorzag. Ik heb voor 2 jaar salaris kunnen betalen. Eten kunnen kopen. We hebben de gemeenschap kunnen helpen. Mensen die doodgingen van de honger hebben van eten kunnen voorzien. Iedere dag. God was met ons. Die wandelde hand in hand met ons. Dan zeggen mensen, oh, ben je niet getraumatiseerd uit die oorlog gekomen? Zeg, hoe kan je getraumatiseerd zijn als je God van zo dichtbij gezien hebt? God had een belofte gegeven. Dit is niet jouw werk. Ik zal het doen. En God heeft het gedaan en hij doet het nog steeds. iedere dag je leven weer opnieuw aan God geven. Hem vertrouwen. Dat geldt hier in Nederland, want God is dezelfde. Overal. Maakt niet uit waar je zit. Als God je een belofte geeft, ga erop staan. Hij houdt zijn belofte. Houden wij onze belofte aan hem? We zingen liederen, we maken beloften. God houdt zijn belofte. 25 jaar. Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten. Spannende dingen, moeilijke dingen. Tuurlijk, het is niet altijd makkelijk. We zijn nu 3 jaar uit de oorlog. Het is geen vrede. Er staat waarschijnlijk weer een nieuwe oorlog te gebeuren. Ik zal niet terug naar Nederland komen. Ik blijf op mijn post. Want dat is waar de Heer me geplaatst heeft. En ik weet, hij gaat met me mee. Iedere dag. Maar wat ik vraag is uw gebed. Bid voor zendelingen op het zendingsveld. Het wordt steeds moeilijker. Wij kunnen niet heel vrij getuigen. Er zitten daar restricties aan. Maar we hebben onder de kinderen kunnen we dat wel vrijelijk doen. Dus we hebben 50 kinderen. En de tieners hebben het heel erg moeilijk. Want er is geen vrede na de oorlog. Er is geen vrede. De scholen. Alles is een puinhoop. Nog steeds. En kinderen, vooral tieners. Ja, die willen hun toekomst opbouwen. En die kunnen dat niet. En die hebben het moeilijk. Dus bid daar vooral voor. Bid voor de kinderen. Bid voor hun veiligheid. Ze moeten naar school en de grotere kinderen komen met messen en soms geweren. Die willen de leraren in elkaar slaan. En het is verschrikkelijk. We werken met straatkinderen. Opeens hebben we hardworks. Dat hadden we voor de oorlog helemaal niet. Kinderen die verslaafd zijn aan pijnstillers, 15 pijnstillers per dag. Geen hoop meer. En er is bandeloosheid. Dus bid voor onze veiligheid ook. Ook voor onze kinderen. Er worden kinderen gekidnapt. Worden mensen vermoord. Dus het is niet allemaal veilig. Maar we weten, de Heer is ook daar. Hij houdt zijn belofte. Het is zijn werk. Hij heeft het bewezen. Dus we gaan moedig voort. Maar wij kunnen niet zonder gebed. Dus ik hoop dat... Ik denk dat er de nieuwsbrief achterin ligt. Dus als u dat mee wilt nemen, graag. Neem hem alleen mee als u ook gaat bidden. Hartelijk dank. 5 minuten.
Ja. Trouw Vader in de hemel, Heer, zo dank u voor Karin van der Bos. Dat zij daar zo lang al werkzaam is. En met allerlei tegenslagen, beproevingen. Toch steeds weer ziet Gods hand in al het werk. Die reddende hand die er altijd is, Heer, elke dag weer, ook voor haar en ook voor Grace Village, waar zij werkzaam is. Heer, dank u wel voor de bemoediging die ze ook heeft doorgegeven voor ons. Dat inderdaad God elke dag aanwezig is, waar we ook zijn. Heer, wil haar ook zegenen, haar nabij zijn, haar omringen met uw liefde. Ook in ieder die daar werkt, de medewerkers, de kinderen. Heer, en zo, ja, dat uw aanwezigheid steeds weer mag blijken. En dat weten we door uw woord. Met willen ze vragen in Jezus' naam, uit genade alleen. Amen.
Amen.
Nou, net wat ze al zei, ze het niet alles kunnen vertellen natuurlijk. Maar er ligt daar een nieuwsbrief. Een nieuwsbrief van de vorige maand. En er komt nog een nieuwsbrief, wordt er uitgereikt bij de uitgang. Dus dan kunnen jullie nog wat meer informatie lezen. Ja. We gaan zingen het openingslied Johannes de Heer 999. Eerst 1 en 2 en na Votum groet 3 en 4. Dus 1 en 2. En u mag dat staande zingen.
Oh, Goedenavond allemaal. Mooi om weer bij elkaar te zijn. En ook zo'n bemoedigend getuigenis te horen van een trouwe God. Dank u wel. Ik stel voor dat we een moment stil zijn. Dat we onze gedachten op God kunnen richten. Onze verlangens kunnen uitspreken. En daarna zal ik een groet overbrengen. Laten we stil zijn. En ik wil u vanavond groeten met deze woorden: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen samen bidden en een zegen vragen over deze dienst en ook voorbeden doen. Heere, trouwe God en Vader. Wat is het heerlijk dat u onveranderlijk bent. En dat u niet laat varen de werken van uw handen. Wat u belooft, dat zult u doen. Hij is getrouw. Hij zal het ook doen, zo hoorden we net in het getuigenis. En dat is niet alleen in ons leven zo. Dat geldt voor de hele geschiedenis. En ook al gaat er in de wereld heel veel dingen tegen uw wil in, toch weten wij dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is. En mogen we vandaag ook tegen elkaar zeggen, hij die in u een goed werk begonnen is, hij zal het voltooien tot op de dag van Jezus Christus. En die dag nadert. De dag dat de koning komt en zijn rijk gaat oprichten. Wat zien we daar naar uit? In die verwachting zijn we vanavond ook bij elkaar. Hebben we de gemeenschap van heiligen opgezocht. Zingen we onze liederen. Horen we uw woord. Doen we onze gebeden. Vieren we avondmaal. Ontmoeten we elkaar. In de wetenschap dat u, Heer Jezus Christus, uw leven hebt gegeven voor zondaren als wij. En ons laat delen in nieuw leven. Uw woord zegt, als iemand in Christus is, hij is een nieuwe schepping. Wat een wonder van uw genade. En wat een verwachting en wat een hoop geeft. Dat u geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u beloofd aan ieder die zijn knieën voor Jezus buigt. En daarom willen we vanavond samenkomen. Niet allereerst om iets te ontvangen. We komen allereerst om u de lof en de eer van uw naam te brengen. Dat bent u waard. Loof de Heere, want hij is goed. En zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. En zijn trouw van generatie op generatie. En daarom komen we vanavond samen met het verlangen dat u door uw geest ons ook iets laat zien van wie u bent en wat u tot ons te zeggen hebt. Spreek tot ons, o God. Laat uw woord vanavond troost en aansporing en bemoediging bevatten. Om door te gaan en vol te houden in de roeping die u ons geeft. We danken u voor ieder die er is. Oudere mensen, jonge mensen, kinderen, tieners. Mensen die gezond zijn en blaken van levenslust. Maar misschien ook mensen die worstelen met de kwetsbaarheid van het leven. Heere God, wij leggen onszelf in uw handen. En u bent de hoorder van de gebeden en in dat vertrouwen doen we ook voorbeden voor de situatie in Israël. De complexe situatie waarin uw volk zich bevindt en we bidden om de vrede voor Jeruzalem. We bidden dat het evangelie zijn voortgang mag hebben, juist ook onder de Joden. We bidden dat het getal van Messias belijdende Joden mag groeien. We bidden dat het getal van Joden die weer naar u gaat vragen en uw woord gaat lezen, hun toevertrouwt. Mag groeien. Wij bidden, Heere God, dat uw land zich mag voorbereiden op die grote opwekking die gaat komen als u uw voeten zal zetten op de Olijfberg. En tegelijkertijd weten we dat de strijd groot zal zijn en dat de antichrist, de tegenstander, zijn best zal doen om uw volk onder de voet te lopen, om de naam van Israël en de naam van de God van Israël te doen vergeten. Maar de Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. We bidden, geeft u ze moed, houdt u ze vast. We bidden voor hen die zijn uitgegaan op het zendingsveld, die wereldwijd uw boodschap mogen uitdragen. Hier in Nederland met evangelisatie, maar ook hier in Zuid-Europa, Midden-Europa, Oost-Europa, Noord-Europa, Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Australië. O God, laat uw koninkrijk komen. Laat al de naties weten dat Jezus leeft. Heere, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. En daarom vanavond bidden we tot u, de Heere van de oogst, dat u arbeiders zal uitstoten. Mensen roept, jonge mensen, gezinnen, echtparen, misschien ook wel oudere mensen, die zich mogen wijden aan deze grote opdracht. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, waarvan u gezegd hebt, mij is gegeven alle macht. En zie, ik ben met u tot de voltooiing van de wereld. We bidden voor de vervolgde christenen. Miljoenen. Meer dan 300 miljoen. Christenen zijn vandaag wakker geworden in een situatie waarin ze vervolgd worden, belasterd worden, geïsoleerd worden. O God, troost hen. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, maar houd hen staande. Bemoedig hen, laat hen getroost worden met de troost waarmee u alleen kan troosten. Vader, wij brengen ook de christenvervolgers bij u. Zij die in blindheid uw kinderen het leven zuur maken. Breng ze tot bekering, Heere God. U kunt van vloekers zoekers maken. En van vervolgers volgelingen. U deed het met Saulus. We bidden ook nu, ook juist in de moslimwereld, Heere God. We bidden voor de terroristische moslimleiders. Die met de haat in hun hart, aangestoken door die giftige dwaalleer van de islam, uw kinderen vervolgen. We bidden, Heere God, dat u juist ook deze mensen tot bekering brengt. Wij willen bidden voor de vervolgers. O God, we erkennen, wij zijn in de kern niet beter. Wilt u zich over hen ontfermen? We bidden ook juist, Heere, voor de moslimwereld, waarin het zo moeilijk is om mensen te bereiken, ook in ons land. Vader, wij bidden dat ook het getuigenis van de christenen in Nederland moslims mag bereiken. En dat u de ogen zal verlichten en Jezus zal doen schitteren in de verkondiging van het evangelie, ook aan moslims. We bidden voor degenen die ziek zijn. U kent ze allemaal bij naam, ook degenen die vanavond niet genoemd zijn bij naam. Degenen die lijden in het huwelijk of aan kinderloosheid. Of in spanningen in het gezin met kinderen of kleinkinderen. We bidden voor degenen die worstelen met gezondheid of psychische klachten. O God, draag deze mensen. We willen nu danken met broeder Kees Boot. Die mocht horen dat de hernia-operatie, zoals het er nu uitziet, geslaagd is. We prijzen u daarvoor, we danken u daarvoor. Maar we bidden ook voor zijn vrouw Gerda. Die een slecht nieuwsbericht heeft gehad van een tumor. En we willen bidden, Heere God, dat de operatie die gepland gaat worden spoedig mag komen en ook het gewenste effect mag hebben. We bidden om uw genezende handen, uw verlichtende, vertroostende handen op Gerda. Juist in deze situatie. Vader, we leggen alles in uw handen en zien uit naar wat u ook deze dienst wil doen. Wees onder ons, ga de rijen door, raak ons aan door uw geest. Mogen mensen wegvallen en Jezus overblijven. In Jezus' naam. Amen. De kinderen tot en met groep 4 mogen met Petra meegaan naar de zondagschool. Jullie gaan het hebben over God die de muilen van de leeuwen kan sluiten. Moet je maar eens aan Daniel vragen, dat kan hij echt. En daar gaan jullie het over hebben. Dus jullie mogen tijdens het voorspel van het volgende lied meegaan. En het lied wat we gaan zingen is God is getrouw. Dat hoorden we net al in het getuigenis, hè, uit Ethiopië. God is getrouw, zijn plannen falen niet. 513. 513. We gaan samen het woord van God openen in Matteüs hoofdstuk 3. Matteüs hoofdstuk 3. Wij denken vanavond na over de boodschap van Johannes de Doper. En het thema voor vanavond is de koning in aantocht, maak je gereed. De koning in aantocht, maak je gereed. Ik weet me geleid om hier vanavond over te spreken. Matteüs hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 17. En ik wil u vragen om het te ontvangen als het woord van God. In die dagen trad Johannes de Doper op. En hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En toen hij vele van de fariseeën en de sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, anderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. De koning in aantocht, maak je gereed. Wat is dat voor een man? Hij is niet echt fancy gekleed, om het eens modern te zeggen. Een jas van kamelenhaar, een leren gordel en op zijn menu staan sprinkhanen en wilde honing. Eet smakelijk. Alle lezers van Matteüs weten gelijk dat het een woestijnbewoner is. Een soort beduïne. Maar wat is dit voor figuur? Volgens Lucas 1 vers 80 groeide Johannes op in de woestijn. Letterlijk is het woestijn het woord verlaten land. Waar je moet leven uit de hand van God. Die plaats bereidde Johannes voor op zijn taak. Hij predikte zo'n 28, 29 jaar na de geboorte van Christus. Kort voor de verschijning van Jezus. De 400 jaar ervoor was er een zware periode. We noemen dat wel de intertestamentaire periode. Of ook wel de stille jaren. Na Malachi, de laatste profeet. Misschien is Johannes wel de laatste profeet. Is het stil geworden. 400 jaar. Er was trouwens ondertussen van alles gebeurd. Er was een Perzische overheersing geweest, een Griekse overheersing met Alexander de Grote. Er waren opstanden geweest en uiteindelijk kwam er een Romeinse overheersing. Dat was in de tijd van Johannes en Jezus. En het land van Israël zuchtte onder vreemde heerschappij. De heidenen zijn gekomen. En ze hebben uw land, uw erfdeel, ingenomen. En de hemel was gesloten. Pik. Donker. Als je met Joodse ogen naar Johannes keek, zou je hem vergelijken met de profeet Elia. De woestijn, zijn kleding, maar ook zijn bediening. Beide leefden in een donkere tijd. Beide waren profeten die het oordeel van God moesten aankondigen en Israël moesten terugroepen naar Gods heerschappij. Jezus noemde Johannes in Matteüs 11, Elia die komen zou. Hij zal alles herstellen. En daar is hij dan, Johannes. We denken er vanavond over na, we gaan naar hem luisteren. Want ook zijn boodschap is voor vandaag van belang. De koning komt, maak je gereed. En hij spreekt in de woestijn, plotseling uit het niets. Nou, dat zeg ik eigenlijk niet helemaal goed. Het is niet uit het niets, want Jesaja had hem in hoofdstuk 40 al aangekondigd. Bereid de weg van de Heer, zei Jesaja, dat zal die profeet gaan verkondigen. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Baan de weg voor onze God die gaat komen in Yeshua de Messias. Vanuit de woestijn zou volgens diezelfde Jesaja de komst van de Messias worden voorbereid. Een gebaande weg, heuvels en bergen verlaagd, dat vind je in Jesaja 40. En dalen zouden worden gevuld. Kromme wegen zouden rechte wegen worden. Een effen weg, zodat, citaat Jesaja 40, al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Jesaja 40 vers 5 en Lucas 3 vers 6. En daar, stel dat je erbij was geweest. Ik neem je vandaag mee naar de woestijn, of je nou wil of niet, we gaan samen. Stel dat je erbij was geweest en had je plotseling die bazuin gehoord. Maak je gereed, verzamel je, want de koning komt eraan. God nadert tot de mensen. 400 jaar stil, maar nu is het moment. Spoedig zal komen de hemelse Heer. Matteüs zegt in vers 2, het koninkrijk, dat was de boodschap van Johannes, der hemelen is nabij gekomen. Je beter vertaald, wij zeggen nabijgekomen in de HSV, maar beter vertaald is, het koninkrijk staat op het punt aan te breken. Onderwerp je aan de koning, maak je leven op orde. Ik wil dat vanavond op ons toepassen. Misschien eerst wat overeenkomsten met de tijd van Johannes en de tijd van nu. Als eerste, er was in de tijd van Johannes duisternis. Er was een goddeloze regering. Herodes regeerde. Dat is een goddeloze man met een goddeloze regering. Wij in West-Europa hebben idem dito te maken met een goddeloze regering. Dat hoef ik je in de week van de verkiezingsuitslag niet te zeggen. De partij met de meest uitgesproken antichristelijke waarden is de grootste in ons land. Tweede overeenkomst met de tijd van Johannes en nu is dat de meerderheid van de mensen niet vraagt naar God en zijn wegen. Vanavond zit de zaal hier vol, prijs God. Maar we moeten erkennen dat we deel uitmaken van een volk van Nederlanders van 18 miljoen mensen, waarbij het merendeel niet naar God vraagt. Er gebeuren hoopvolle dingen, zeker onder jonge mensen, en trouwens ook onder ouderen. Ik moet even oppassen wat ik zeg vanavond. Maar we moeten ook reëel zijn. Deze week heeft ons land een feest van duisternis, Holocaust, Walpurgisnacht, massaal omarmd. We vieren het als een onschuldig feestje. We heulen met de tegenstander. Meerderheid vraagt niet naar God en zijn wegen. Drie, de derde overeenkomst, is dat Johannes dichtbij de komst van de Messias leefde, 1 jaar voordat Jezus verscheen. En ik geloof, en wellicht u ook, dat wij leven dichtbij zijn tweede verschijning. Andere context, maar ook kort voordat de Messias komt. De eindtijd, het einde van de tijden. 4. Nog een overeenkomst. Johannes predikte een boodschap van bekering om je gereed te maken voor de koning. Wij die het komende koninkrijk verwachten, onze roeping is ook mij van vanavond, is om een boodschap van bekering te brengen. In Handelingen 17 staat Paulus op de Areopagus en hij zegt daar tegen heidenen, Atheniërs, God nu verkondigt overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. Het vijfde overeenkomst. Johannes predikte in de geest en in de kracht van Elia om de harten van de vaderen te bekeren tot de harten van de kinderen. Lucas 1, vers 17. En de ongehoorzamen op te roepen tot vrees voor de Heer. Wij zijn in deze tijd, als kerk van Christus, evenzeer geroepen om niet in de kracht van Elia, maar in de kracht van de Heilige Geest, die uitgestort is sinds Pinksteren, diezelfde boodschap te brengen onder alle volkeren. Daar hebben we net voor gebeden. We hebben daar vanavond de getuigenis van gehoord. De boodschap van het komende koninkrijk te verspreiden en mensen op te roepen in de kracht van de Geest je gereed te maken. Je kunt geen getuige zijn behalve dan in de kracht van de Heilige Geest. In de zesde overeenkomst, Johannes predikte om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Dat is ook onze roeping. De gemeente toe te rusten om de geestelijke strijd te voeren en klaar te zijn voor zijn komst. Wat doet die boodschap? Nou, de mensen komen in de benen. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en heel het gebied rondom de Jordaan. Je leest het in vers 5. Ze komen allemaal naar Johannes toe, in de woestijn. Misschien vanwege zijn verschijning. Het was toch wel een bijzondere man, hè? Ik zie er maar heel normaal uit, maar hij zag er toch wel een beetje als een verschijning uit. Maar vooral vanwege zijn boodschap. Mensen voelden aan, deze man is gezalfd. Deze man heeft een boodschap van God. En mensen zochten de woestijn op om daar die wat zonderlinge profeet te beluisteren. En wat is zijn boodschap? Bekeer je. Het koninkrijk van God is gekomen. Weet je wat de Joden dan hoorden? Je even verplaatsen in de Jood. Matthäus is een verhaal geschreven aan de Joden. De Messias komt tot zijn tempel en zal zijn heerschappij gaan vestigen. Maak je gereed. Doe boete. Laat het verkeerde achter je en doe het goede. Nou, boete doen. Wij denken bij die term al snel aan de Rooms-Katholieke Kerk. Maar voor een Jood is boete doen iets heel gebruikelijks. In het Jodendom heet dat teshuva, omkering, boetedoening. Denk trouwens aan het feest wat laatst weer gevierd is, Yom Kippur, grote verzoendag. Wat een feest van boetedoening is. Zelfs de hoge priester komt in een neutraal wit kleed en ze belijden de zonde van het volk. Eigenlijk is dat de hoofdboodschap geweest van de profeten. Ze predikt een bekering voor en in en na de ballingschap. En dat is nooit een populaire boodschap geweest. Het kan zomaar zijn dat u vanavond denkt, oh, het gaat over bekering. Dat klopt. De boodschap van bekering was de boodschap van Johannes de Doper. En het was de boodschap die Jezus bracht aan religieuze mensen. Jezus' eerste preek was Marcus 1 vers 15. Bekeer u en geloof het evangelie. Liever, ook in de kerk vandaag de dag, horen we de boodschap met de platte kant van het zwaard. Ik mag door genade op veel plekken het evangelie verspreiden en ik proef soms bij mijzelf en bij de mensen een verlangen naar vooral een bemoedigende boodschap. Een boodschap van troost en die biedt het evangelie. Maar ook in de weg van bekering. Daarom was Johannes de Doper niet zo populair en zijn vandaag de dag predikers die eerlijk het woord van God recht snijden en oproepen je te bekeren van zonde niet altijd even populair. Maar wee de predikers van wie alleen maar goed gesproken wordt. Wat is bekering? In het Grieks zijn er twee woorden voor. Het eerste is metanoia. Dat betekent verandering van denken. Als God je bekering geeft, als jij je bekeert, die twee dingen zijn allebei waar, dan gebeurt er allereerst iets in je denken. Het is alsof er een bouwlamp in je denken aangaat. Het gaat niet direct over je handelen. Het gaat niet gelijk over je belastingpapieren eerlijk invullen. Of niet meer naar verkeerde websites kijken. Waar het eerst over gaat is dat God in je denken een verandering teweeg brengt. Er gaat licht aan in je denken. Je hebt het jarenlang alleen maar zo gezien. Dat was jouw wereldbeeld. Zo leefde je. En toen kwam Gods geest in je leven en toen zag je het ineens zo. Het is iets wat God in jou bewerkt. Metanoia, verandering van denken. En het tweede is het woord epistrefo. En dat betekent verandering van leven. Dat is daadwerkelijk je afgoden verlaten, je zonden belijden, God gaan dienen en rechtvaardige daden doen. Met andere woorden, dan wordt het zichtbaar in je keuzes, in je patronen, in je tijdsbesteding, in hoe je omgaat met je lijf, en je geld, en je huis, en je kinderen, et cetera. En beide elementen zijn van belang, dat verandering van denken en verandering van handelen. Want als je niet die verandering van denken ondergaat, als Gods geest niet je denken verlicht, dan zal bekering altijd iets wettisch blijven. Iets moralistisch, iets van, we moeten ons nu eenmaal bekeren. En dan ga je in eigen kracht bezig om je leven op te ruimen en te veranderen en het wordt helemaal niks en je wordt doodmoe. Je wordt doodmoe, weet je waarom? Het ontbreekt aan metanoia. Je weet eigenlijk niet waarom je je moet bekeren. Je bekeert je misschien wel van je zonde, maar je bekeert je niet tot God. De bron van het licht. Die een enorme aantrekkingskracht op je ziel heeft. Ik weet nog toen ik voor het eerst onder die metanoia-werking van Gods geest kwam. Dat ik van binnen gelijk aanvoelde, bekering is niet een moetje, ik wil het heel graag. Ik wil het. Bekering is eigenlijk een gevolg van het zien van de heerlijkheid van God. Jesaja, waarom heb jij je bekeerd van je onreine lippen, Jesaja hoofdstuk 6? Er is maar één reden, hij heeft de Heere der Heren en de Koning der Koningen gezien. En zonder na te denken roept hij het uit, ik ben een man van onreine lippen. Hij beleidt zijn zonde. Wat denk je van Petrus? Gisteren was ik op een mannendag met 400 mannen, heb ik mogen spreken over het leven van Petrus. Wat een prachtige dag. En ik heb onder andere iets gezegd over dat moment dat Jezus bij Petrus in de boot komt en dat Jezus zegt, steek af naar de diepte, Lucas 5. En dat Petrus zegt, nee, we hebben heel de dag gevist en niks gevangen. De echte Petrus natuur. Maar zegt hij, oké, op uw woord zal ik het net uitwerpen, het is omdat u het zegt. En dan gaan ze, en dan dat net, dat zit vol met vissen. En op een gegeven moment, als die vissen allemaal aan boord zijn of aan land zijn, dan kijkt Petrus naar Jezus, en weet je wat hij dan niet zegt? Hij zegt niet, dank u wel Jezus dat u mijn vistocht zegende. Weet je wat hij zegt? Gaat u weg van mij, want ik ben een zondig mens. Wat is daar gebeurd? Hij heeft de heerlijkheid van Christus gezien, die in een oogwenk de vissen in het net brengt. En Petrus beseft, deze heerlijke koning, deze heerlijke Christus, daarvoor kan hij alleen maar in het stof neerbuigen. Moest dat Petrus? Nee, zegt hij, het gebeurde. Het gebeurde. Ken je dit of niet? Waarschijnlijk heb je nooit met Jezus gevist, maar ken je dit? Dat je onder de indruk kwam van wie hij is. Dat hij de totaal andere is. En dat je zegt, o Heer, vergeef me. En dan ga je ook anders leven. Dat is die tweede vorm, die epistrefo vorm. Daadwerkelijk je kromme wegen krom noemen en streven naar rechte wegen. Je metterdaad reinigen. Die boodschap bracht Johannes, bekeer u. Want het rijk van God komt. In Matthäus 3 lees je niet wat er in Lucas 3 staat. U hoeft het niet op te zoeken, ik zal het u vertellen. Want als u, daar in Lucas 3 heeft Johannes die boodschap gebracht. En dan komen er, dat is interessant, groepen mensen naar hem toe. Die vragen hem toelichting. Soldaten, tollenaars en overige mensen. En ze zeggen, wat moeten we dan doen? Die mensen komen onder de indruk van die gezalfde prediking. Die boodschap van God. En hun geweten is geraakt. Zoiets als in Handelingen 2, hè? Toen hun hart werd doorboord. En ze zeggen, wat moeten we dan doen? En dan zegt hij, als je 2 jassen hebt, dan begin je maar eens om er 1 weg te geven. Bekeer je van hebzucht en word vrijgever. Toen Zacchaeus door Jezus werd opgezocht en met Jezus had gesproken over zijn leven, zei hij aan het einde van het bezoek, ik denk dat ik even naar zolder moet. Daar ligt nog wat. En hij heeft het op tafel uitgespreid. En hij zei tegen Jezus, dit is de helft, dat gaat naar de armen. En van de andere helft zal ik alles wat ik gestolen heb 4-dubbel teruggeven. En toen Jezus dat hoorde, toen zei hij, voorwaar, heden is in dit huis zaligheid geschied. Als bekering je portemonnee raakt, zegt Jezus, dan ben je werkelijk bekeerd. Er komen ook tollenaars. Die zeggen, en wij? Wat moeten wij dan doen? Johannes zegt, vraag niet meer tolgeld dan voorgeschreven. Doe recht, stop met fraude, witwasserij en belastingontduiking. En dan komt de laatste groep. Indrukwekkend, daar had ik wel bij willen zijn. Soldaten. Zie je ze lopen in hun soldatenpakjes? Ze zeggen, en wij, hoe moet een soldaat zich bekeren? Jezus zegt, val niemand lastig. Geen pesterijen, machtsmisbruik, geen schuine grappen en wees tevreden met je salaris. Je leest het allemaal in Lucas 3. Bekering is concreet. En soms moeten we net als Johannes elkaar helpen om bekering daadwerkelijk uit te voeren. Hebt u dat niet? Ik vind soms dat ik te veel tijd op mijn telefoon zit. Ik zie niemand knikken van, hé, dat herken ik, maar ik ben toch maar eerlijk. Ik vind soms dat ik dat doe. Ik zeg niet dat het allemaal slecht is, maar ik schrik soms van die schermtijdcijfertjes. Maar dat constateren is 1. Het ding op de bovenste plank van de boekenplank leggen. En me niet meer meenemen in mijn slaapkamer. En afgebakende tijden hebben, dat is 2. Bekering is iets concreets. Ik denk dat Johannes het gevraagd heeft. Zijn er mensen die willen, zegt hij? Zijn er mensen die zich klaar willen maken voor de komst van de koning? Hij komt er bijna aan. En ik denk dat er mensen zijn geweest die zijn door die prediking geraakt. Ze beseffen de koning komt en mijn leven, daar moet nog wat gebeuren. En ik denk dat ze naar voren zijn gekomen en Johannes zegt, kom maar, loop maar hier zo dat schuine oevertje de Jordaan in, dan zal ik jullie dopen. Het is de eerste keer dat we van de doop lezen in het Nieuwe Testament. De doop is niet door Johannes bedacht. In het Oude Testament kenden ze al wassingen, de mikwa. En ook de proselietendoop, als je van heiden toe wilde treden tot het jodendom. Maar hier gebeurt het vlak voor de komst van de Messias. De doop van bekering tot vergeving van zonde. Het is wat anders dan de christelijke doop. Daar ga ik het nu niet over hebben. Maar er zijn ook veel overeenkomsten. En er staat in Lucas dat ze hun zonde publiekelijk beleden. Belijdenden hun zonde. Het is ingrijpend hoor. En ze gaan daar het water in. Je erkent je zonde. Je beleidt ze. En je zegt, ik heb vergeving nodig. Het water wijst op schoonwassen, op reiniging. Psalm 51. Ezechiël 36. En Johannes pakt ze bij de schouder. Zie je het voor je? Ik was vanmiddag samen met mijn 2 zoons nog in Alphen in de Rijn. Een doopdienst. 3 mensen die hun getuigenis gaven werden gedoopt. Indrukwekkend hoor. Nou, Johannes pakt zijn beet bij de schouders en hij dompelt ze helemaal kopje onder. Weg met dat oude leven. En het water van de Jordaan sluit zich boven deze lichamen. En figuurlijk gesproken worden hun zonden meegenomen in die maalstroom van de Jordaan. En dan richt hij ze weer op. Schoongewassen, een nieuw begin. Want de koning komt eraan. Je kunt niet maar een beetje aanrommelen. Maak je gereed. En dan plotseling. Wie komen er aanlopen vanuit Jeruzalem? Daar staan ze, de Farizeeën en de Sadduceeën. Religieuze leiders, ik noem ze vanavond even de kerkmensen. Vind je dat goed? Ze kwamen niet om gedoopt te worden. Als je meeschrijft, Lucas 7 vers 30, daar staat dat de Farizeeën en de Sadduceeën niet door Johannes gedoopt wilden worden. Weet je waar ze kwamen? Ze kwamen kijken of het allemaal wel klopte. Dat heb je soms, hè, met van die leiders die kijken of het klopt. Gaat het volgens het boekje? Maar Johannes, en hier zie je het, en mogen God ons veel van deze geest geven. Bid voor predikers die de geest van Johannes hebben. Gevuld met God geest. Hij is niet bang om hen te confronteren. Hij zegt, adderige broedsel, listige schepselen, wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie het komende oordeel kunnen ontlopen? Waarom denken jullie dat jullie geen bekering nodig hebben? Waarom, dat is eigenlijk het beeld, waarom schieten jullie als adders weg voor het vuur? Denkend dat jullie het gevaar kunnen ontlopen. En voordat ze iets kunnen zeggen, zegt Johannes, ik weet wat jullie gaan zeggen. Jullie gaan jullie beroepen op jullie religieuze verworvenheden. Wij zijn Abrahams kinderen. We zijn besneden. Weet je wat ze zeggen? Zal ik het eens even heel plat zeggen? Wij zijn er al. En dat is een gevaar voor kerkmensen. Een gevaar voor voorgangers. Je beroepen op wat je allemaal al hebt. Ik ga naar de kerk, ik lees mijn Bijbel, ik geef aan de kerk, ik ben ooit gedoopt. Hoe precies, oké, maar... Ik heb ooit Jezus aangenomen. Ik heb ook de juiste leer, de juiste eindtijdvisie. Ik. Mijn papieren, daar zit het wel goed mee. Maak je geen zorgen. Bekommer je maar om die heidenen hier. En Johannes zegt, je maakt een gevaarlijke vergissing. God kan uit die stenen, zie je ze daar liggen? Aan de oever van de zee, die bruine stenen met zo'n laagje mos erop, zie je ze daar liggen? God kan uit die vieze, harde, dode stenen Abrahams kinderen verwekken. Weet je wat jullie moeten doen, zegt hij? Vers 8, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Mogen God jullie een zacht hart geven? Een bereidheid om jezelf te onderzoeken? Leef ik echt onder Gods heerschappij? Heb ik een voortdurende bereidheid om mij aan God te onderwerpen? Jezus zei, niet zalig zijn de Farizeeën, of zalig zijn de kerkmensen. Hij zei ook niet zalig zijn de orthodoxen. Jezus zei, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die hongeren en die dorsten. Wie het vat, die vatten het. Je kunt je 1000 keer beroepen op je bekering en op je kennis. Maar Johannes zegt, God wil vruchten van bekering zien. Laten we dit even naar onszelf toebrengen. En daar ga ik daarna afsluiten met het goede nieuws. Maar je moet je niet ongemakkelijk voelen. Die Farizeeën voelden zich ongemakkelijk. Zo met hun armen, met hun zwarte jassen, precies zoals ik hier sta. Zo stonden ze van een eindje te kijken. Kijk ze daar eens, die zondaren. En dit virus, dat sluipt ongemerkt de kerk binnen. De zondaren zijn buiten en de rechtvaardigen zitten binnen. Weet je wat we dan worden? Dan worden we allemaal oudste zonen. Die leunend op onze schop, met onze kruiwagen, minachtend kijken naar het jongste broertje. Wat daar thuis komt en je zegt die hoerenloper. En als de vader komt en zegt kom je ook naar het feest. En het muziek van de genade en van de bekering komt hier je oren binnen. Je schudt je hoofd en zegt nee, ik ga niet naar zo'n feestje. Dat is een beetje te makkelijk dit. En je staat daar boos, trots, onzeker. Weet je wat je zou moeten doen? Je moet gewoon achter je jongere broertje lopen en zeggen, weet je, ik ben geen haar beter als jij. Weet je wat dat vraagt? Nederigheid. En dat is voor kerkmensen moeilijk. Zeker kerkmensen die wat te vertellen hebben. Die wat meegemaakt hebben met God. Die bepaalde taken in de kerk hebben. Die een bepaalde naam in de kerk hebben. Die bepaalde gaven hebben. Dan ben je er toch? Maar je bent er niet. Het zachte hart. Het gehoorzame hart. Het nederige hart. Het smekende hart. Het kinderlijke hart. Het verwonderlijke hart. Dat is een bewijs van bekering. Niet die oudste zoonachtigheid. Wat een virus in de kerk, hè. Het zit zomaar aan me en het zit zomaar op me, die manier van denken. Hebt u er geen last van? Je kan zelfs in de kerk zitten, ook in een samenkomst als deze. En eigenlijk dat je hart op slot zit. Dat je misschien al 20, 30 jaar ervoor doorgaat als een christen. Maar dat je eigenlijk zegt, Leander, als ik eerlijk ben, mijn hart is eigenlijk koud geworden. Het zegt me soms niet altijd zoveel meer. Ik zing wel mee hoor. En ik ben er vanavond ook. Maar dat ik nou echt weer eens met verwondering dat brood genomen heb en die wijn gedronken heb. En dat ik echt kon zeggen, mijn Jezus, ik houd van u. Die mannen, ze zijn niet van hun stuk te krijgen. Ze blijven zo staan. En dan zegt Johannes, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Dat is scherpe predikingen. Hij zegt, de Messias staat gereed om de bijl te nemen en onvruchtbare bomen om te hakken. En maak je geen illusies. Ze zullen in het vuur geworpen worden. Ook al draag je 1000 keer de naam van Abraham. Het laatste wat hij zegt is, als de Messias komt, dan zal hij met vuur dopen. Die tekst is in de kerk veel bediscussieerd. Ik ga er vanavond denk ik ook weer vragen over krijgen bij de koffie. Wat betekent dat nou? Misschien kan u het mij wel uitleggen. Nou, je kan hem op 2 manieren uitleggen, denk ik. De eerste uitleg is dit. De Messias komt om het oordeel te brengen. Vers 12. De geest van de Messias zal wegbranden wat niet goed is en het volk reinigen. En Matthäus 3 heeft dat met name de overhand. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer reinigen. Het is hier de geest van oordeel en van uitbranding die de religiositeit die niet werkelijk bekeerd is, in vlammen zal doen opgaan. Daarvoor is de Messias aangesteld en hij gaat spoedig komen. De leeuw van Juda gaat komen en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen. Hij gaat het kaf van het koren scheiden. Lieve mensen, dat oordeel is aanstaande en de tijd is kort. Als de Messias komt, zullen de kinderen van God aan zijn zijde staan. Maar de bokken zullen worden weggestuurd. En de bokken dragen religieuze jassen. De scheiding is niet kerkmensen en niet kerkmensen. De scheiding loopt dwars door de kerk. De scheiding zit hem hier. Heb je een hart dat zich wil onderwerpen? Of ga je zelf voldaan je weg voort? En weet je wat er een teken van is? De doop. Want bij de doop leg je jezelf af. Bij de doop ga je onder. Niet meer ik. Maar Christus. Ik wist niet dat er hier volgende week een doopdienst is. Ik noem het maar eventjes. De dienst aan de Jordaan is voorbij. En mijn preek ook bijna. Maar nog niet helemaal. U moet mij nog even een paar minuten geven. Ik denk dat je daar geen spijt van krijgt. En het galmt na. Wie wil klaar zijn voor zijn komst? Wie wil de boodschap van de Messias heel zijn leven laten doortrekken. Wie capituleert? Wie gaat onder water? De fariseeën blijven met hun armen over elkaar staan. Maar de gebrokenen van hart luisteren naar deze indringende preek. En ze geven zich over. Ze bekeren zich. En ze laten zich dopen. En zij zullen de tweede betekenis van het vuur ontvangen. Dat is Handelingen 2. Je zult gedoopt worden met de geest. De geest van Pinksteren. Die zal over je komen en die zal vreugde, eensgezindheid, getuigenis brengen. Dat is de andere kant van die tekst. Dopen met vuur. Oordeel, maar ook vreugde. Die twee dingen gaan hand in hand. De Messias komt met beide elementen. Vanavond zitten hier ook twee groepen. Er zitten mensen die onder water gaan, die zich aan de Heere overgeven. Die zeggen, Heere, hier ben ik, wees mij zondaar genadig. Heer Jezus, ik heb u nodig. En er zitten misschien mensen die van binnen of misschien zelfs van buiten dit als water van een eend van zich af laten glijden. Bij wie hoor jij? Zullen we gewoon even onze staat van dienst achter ons laten? Wat je allemaal voor God gedaan hebt, hoe vaak je in de kerk... Zullen we gewoon alles waar we op ons zouden kunnen beroepen even loslaten? Zullen we met Paulus zeggen, ik acht al de godsdienst schade en drek. Geef mij Jezus. En geef mij Jezus opnieuw. Ik heb hem nodig. Op je sterfbed heb je het niet meer over wat je allemaal voor God hebt gedaan. Je hebt het ook niet meer over je theologische visies. Weet je waar je het op je sterfbed over hebt? Je hebt het alleen nog over Jezus. Is het een rustpunt van mijn hart? Plotseling, terwijl de mensen aanstalten maken om te vertrekken, gebeurt er iets bijzonders. Daar komt een Galileër aanlopen. Een onbekende. En hij dringt zich tussen de mensen door en hij voegt zich bij de waterrand en hij klampt Johannes aan. En jij en ik, wij kijken van een afstandje, wat gebeurt daar? Is daar nog een verlaten dopeling? En hij wijst naar het water. Maar Johannes lijkt te protesteren. Zou hij hem de doop weigeren? En Johannes zegt, andersom. Niet ik u, maar u mij. En dan dalen die twee af in het water. En terwijl je een beetje dichterbij komt. Want dit is wel een beetje een bijzondere doop. En je staat er bij het water en je luistert goed. Hoor je die vreemdeling daar zeggen, laat het zomaar gebeuren. Want aldus betaamt mij de gerechtigheid van God te vervullen. En Johannes pakt aarzelend, anders dan al die anderen die hij gedoopt heeft, de schouders van deze onbekende man. En hij doopt hem. En terwijl zijn gezicht boven water komt, en zijn haar nat is van het doopwater, fladdert er een duif op deze pasgedoopte. En plots is daar een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Dit is de Messias. De redder is gekomen. Hij is volmaakt gedoopt met de geest. En hij deelt zijn geest uit aan allen die zich bekeren. En in navolging van hem zich laten dopen. Zie je Jezus daar onder water gaan? En dat bruine water van de Jordaan, waar al die zonde van die vorige dopelingen in weggespoeld is. Het sluit zich boven het volmaakt, reine hoofd van Jezus. En dat vieze zeewier van de zonde, dat bindt zich als het ware om het heilige hoofd van Jezus Christus, zoals straks de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt zal worden. Zie je dat Jezus zich één maakt met de zonde van al deze mensen? En wij weten niet wie het begrepen heeft. Maar wij vanavond, wij moeten het begrijpen. Als jij je zonde beleidt, dan is er ook een oplossing. Jezus Christus heeft zich één gemaakt met jouw rottigheid en jouw hypocrisie en je falen. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij heeft het volbracht. En al die zonde die daar in het water van de Jordaan, zie je het voor je? Het komt, als het ware zuigt het zich naar Jezus toe. En hij neemt het in zich op. En hij staat op uit het water. En hij beweegt zich vastberaden in 3 jaar naar het kruis. Om daar die rekening te gaan betalen. Voor wie? Voor wie in hem gelooft. Toen en nu. Voor wie? Voor wie zich bekeert. Toen en nu. En weet je? Straks gaat de hemel weer open. Straks klinkt er weer een bazuin, een stem uit de hemel. Dan komt er geen lam, maar een leeuw. En de hemelse legers zullen hem volgen. Blaas op de shofar. De koning komt eraan. Maak je gereed. De tijden gaan naar een punt toe dat Christus komt. En vanavond wil ik je vragen, ben je er klaar voor? De vraag is niet, heb je je leven helemaal op orde? Dat heb je nooit. De vraag is, heb je je ballast op hem gewenteld? Ben je het kwijtgeraakt? Heb je gezien hoe hij het weggedragen heeft? Weet je wat er dan begint van binnen hier? Ook vanavond als je je opnieuw bekeert. En misschien in de stilte van je hart, terwijl je dit hoort, je opnieuw aan hem toewijdt. Zegt Heer Jezus, ik heb u nodig. Dan moet je niet alleen zeggen, ik heb u nodig, maar dan moet je ook zeggen, Heer, ik dank u dat u het hebt gedaan. Dat u tot zonde bent gemaakt in mijn plaats. Dat u de prijs hebt betaald, dat u gezegd hebt, tetelestai, het is volbracht. En ik zeg je vanavond, in de naam van mijn zender, wees welgemoed. Je zonden zijn je vergeven. Ga heen in vrede. Spoedig komt hij om zijn werk ook voor jou af te maken. Amen. We gaan hierop reageren. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Dit is 945. En ik zou je willen vragen om dit lied niet uit gewoonte te zingen, maar dit lied te zingen als een reactie op het werk van Jezus Christus. Als je je aan hem hebt toevertrouwd, als je zegt, ik hoop op hem, ik vertrouw op hem, dan kun je hem danken en dan kun je hem loven, want hij heeft het gedaan. 945, Heer God, u loven wij. Laten we het staande zingen. Het is misschien wel mooi om even in de benen te komen voor hem die ons verlost heeft. Halleluja. We gaan zo een lied zingen, een danklied. Jezus, uw naam, zij de hoogste eer. 562 uit ons boekje. Tijdens het zingen zullen de broeders de bekertjes ophalen, dus als die daar naar de zijkant kan geven. Heel fijn. En dan zal ik daarna met dankzegging afsluiten en dan gaan we ons slotlied zingen. En zal ik ook de zegenbeden uitspreken. 562, Jezus, uw naam, zij de hoogste eer. Samen danken. Ja, Heer Jezus, het is genoeg dat u stierf. Eén offer dat ons tot een eeuwigheid volmaakt. Wie heeft dat offer kunnen brengen? Niemand van ons. En geen sterfelijk mens op aarde ooit zou het kunnen doen. Maar u bent gekomen. Toen kwam Jezus. En hij liet zich dopen. Alsof hij al deze zonden van hen en van ons gedaan had. O Heer Jezus, wij willen u vanavond ootmoedig danken. Met een verslagen hart, maar ook met een verwonderd hart. Dat u bereid was onze schuld op u te nemen. En dat we kunnen zeggen, geen andere pleitgrond hebben wij. Niets maakt naast Jezus ons vrij. En dat we elkaar kunnen toezingen. Wij die soms zo in de war zijn. En soms zo makkelijk terugvallen. We zingen vanavond elkaar toe. Het is genoeg dat Jezus stierf. En we zeggen tegen elkaar. Ja, stierf voor u en mij. En we willen u verwachten, Heer Jezus. We zien uit naar uw rijk dat komt. De koning komt. En we willen er gereed voor zijn. We willen ons leven aan u wijden. Ook deze nieuwe week. Vul ons daartoe met uw Heilige Geest. In de maatschappij, op ons werk, in het gezin, in ons huwelijk, in de opvoeding, in de gemeente, in het contact met mensen, of dat nou in de supermarkt is, of op de Bijbelkring, of bij het schoolhek, of met een collega morgenmiddag. Laat ons uw getuigen zijn, gereed voor uw dienst, gereed voor de komst van de koning, en wetend dat als we falen, en dat doen we soms, Heer, dat er een fontein van bloed is, dat van Jezus Christus, dat ons reinigt van alle zonden. Vader, geprezen zij uw heerlijke naam. We eren en we loven u. En we zijn reizend naar die stad, waar Christus het licht zal zijn. Wat zien we daar naar uit? Houd ons gemoed voor u bereid, Heer. Houd ons wakker. Houd ons getrouw. Houd ons getuigen naar de wereld om ons heen, die u nodig heeft. Volvoer uw plannen met Israël, heel alle natieën van deze wereld. En we zien uit naar dat geweldige moment. Dat de koning komt. En zijn rijk neerdaalt. Glorie voor u. Halleluja. Amen. We gaan ons slotlied zingen. De eerste twee coupletten. Van lied nummer 19. Ik ben reizend naar die stad. Waar Christus het licht zal zijn. Geen smart meer daarom. Twee coupletten. Dan spreek ik een zegen uit. En daarna couplet 3 en 4. Laten we dat allemaal staande doen. Ontvang deze zegen van God voor u en voor degenen die bij u horen. Daarna zingen we couplet 3 en 4 en wil ik u uitnodigen voor koffie of thee en na te praten. En ik wijs u ook nog even op de collecte hier bij de uitgang. Van harte bij u aanbevolen. Ontvang deze zegen van God. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Amen.